De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
De vertaalzolder.
Een podcast op onregelmatige basis, waarin we je meenemen op een reis door de vertaalde jeugdliteratuur. Om je te laten zien hoeveel leuks er te ontdekken valt als je met een vertaalbril op naar deze boeken kijkt.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vertaalzolder. Ik ben Anne van Buhl, leesbevorderaar, lerarenopleider. En bij mij zijn Daan en Eva.
Hi, ik ben Daan, boekverkoper, recensent.
En ik ben Eva, literair vertaler, Frans-Nederlands.
En vandaag gaan we het hebben over weer een Italiaans oeuvre.
Ja, net als vorige keer.
Ja, en nu een oeuvre, niet een vertaaloeuvre, maar een vertaald oeuvre van Davide Morosinotto.
Dat zeg je mooi. Precies de klemtoon op de goede, ja, lettergreep.
Dat hebben de vertalers maar uitgelegd. Wel even belangrijk.
Wie zijn die vertalers?
Manon Smits en Pieter van der Drift, een echtpaar en vertalersduo. En die hebben getekend voor alle vertalingen die er tot nu toe zijn van deze Italiaanse auteur.
Waar wij alle drie een beetje verslingerd aan zijn geraakt.
Ja, nou.
Ja, enorm. Lekker dikke pillen. Maar ze lezen als een trein, hè?
Hele werelden.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik De Verloren Bloem van de Sjamaan als eerste ontdekt heb. Wat eigenlijk het derde deel is in een drieluik. Het is geen trilogie. Maar het is een drieluik van avonturenverhalen die zich rond drie rivieren afspelen. In verschillende historische tijdvakken. En toen ik dat heb gelezen, ben ik aan het begin begonnen en heb ik alles achter elkaar gelezen.
Ja, het is wel interessant dat in die reeks dat hij doet iets met beeld.
Ja.
Daar gaan we het niet over hebben. Beeld is veranderen. Maar ook met vertelstemmen. Dus die.
Ja.
De eenvoudigste is met twee vertelstemmen en de ingewikkeldste met vier.
Klopt.
En dat. Dat doet hij heel overtuigend en dat doen de vertalers dus ook heel overtuigend.
Ja, en dat grafisch experiment inderdaad, dat zit in alle drie op een andere manier. Dat is gewoon heel verrassend en origineel.
Ja.
Maakt je ook nieuwsgierig naar het vervolg. En jullie, hoe zijn jullie op het spoor van Morosinotto gekomen?
Ja, ik denk dat we op hetzelfde punt begonnen zijn.
Dat
hè,
denk
Eva?
Ik ook. Ja, 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 tijdens de filterjury. Toen was de allergrootste uitgekomen. Die hebben we ook meteen op de shortlist gezet.
Ja, dat is bizar. Dat is zo'n dik boek, maar het leest als een trein. Hij heeft dat geschreven tijdens de coronatijd. Elke dag een Facebook post. En eigenlijk, nou, daar hebben we het met Manon en Pieter ook over gehad. Eigenlijk zonder heel veel bewerking nog is dat een boek geworden. En het is enorm meeslepend.
Ja, indrukwekkend vind ik dat. Want er zitten allerlei lijntjes die nog weer heel mooi afgehecht worden. Best knap.
Ja, en het vertalersduo komt ook aan het woord, hè, deze aflevering. We hebben ze wat vragen mogen stellen, gelukkig. Maar laten we beginnen met onze eigen indrukken van deze mooie boeken. We hebben allemaal eigenlijk ons specifiek op één boek gericht, hè, en daar zullen we onze ervaringen mee delen. Dan krijg je meteen een indruk van de aard van deze boeken. Wat hopelijk ook enthousiasmerend werkt. Want kom ik weer voor het onderwijs. Zijn het natuurlijk enorm rijke bronnen. Om te koppelen aan een geschiedenistijdvak bijvoorbeeld. En daarover in gesprek te gaan met kinderen. Ik betwijfel of ze veel gelezen worden. Ja.
En dat is wel interessant. Want hij heeft ook wel science fiction geschreven. En meer young adults. Maar wij kennen hier in Nederland vooral historische romans. Davide Morosinotto is geboren op 17 maart 1980. Hij heeft in Nederland een bronzen griffel en een zilveren griffel gewonnen. Maar ook een Premio Andersen. En het is een hele bekroonde auteur. In Nederland werd voor als eerste boek het horloge.
Mysterieuze horloge van Walker en Dawn.
Precies. En toen kwam Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw. Het ongelofelijke verhaal van de tweeling Nadja en Victor. En toen dat boek waar jij mee begonnen was, Anne. De Verloren Bloem van de Sjamaan.
Ja.
Toen De Allergrootste. En in de jury hebben we ook nog De Laatste Jager meegemaakt. Dat is een prehistorische roman. Heel indrukwekkend. Geen happy end. En het afgelopen jaar is De Zoon van de Zee en Tijdfixers verschenen. De Zoon van de Zee is een Romeins boek, late oudheid. En, het idee is dat het het begin is van een reeks over Venetië in de geschiedenis. En Tijdfixers is hedendaags. Het gaat over tijdreizen. Een enorm complex boek. De kwaliteit van de boeken van Morrison Otto zitten heel erg in hoe die je meesleept in zijn verhaal. Ook al staat het dus misschien niet heel dicht bij je, zoals De Laatste Jager je zegt. Ja, een hele andere wereld.
En toch verdwijn je erin.
Ja.
En dat maakte onze research ook wel lastig, hè? Want we begonnen met herlezen om de vertaaltechnische uitdagingen een beetje helder te krijgen. Maar we lieten ons ook meeslepen door de verhalen en hadden eigenlijk weinig zin om stil te staan bij al die details.
Ik had echt bij elk hoofdstuk dat ik dacht, oh, eerst nog even dit hoofdstuk uitlezen. Dan ga ik daarna wel heel erg gedetailleerd kijken. Man.
Precies.
En dat is ook het lastige, denk ik. Ik wil ook hier een weblog over schrijven voor Filter, tijdschrift over vertalen. Maar ik weet nog niet wat voor stukje ik moet nemen om iets over te zeggen. Dus dat wordt nog een enorme verrassing.
Misschien gaat deze podcast jou op ideeën brengen.
Ja, ik hoop het, jongens.
En we gaan ook nog het in de vorige podcast aangekondigde mysterie ontrafelen.
Kijk, zullen we daar eens mee beginnen? Want dat is ook meteen het eerste boek dat vertaald is door Manon en Pieter.
Yeah.
We vroegen hen ook, wat is nou het favoriete boek geweest van jullie, wat jullie vertaald hebben van Morrison Otto? En dit was het antwoord.
Ja, misschien de eerste voor mij. Ja.
De eerste was echt magisch, ook omdat het voor het eerst zijn stijl was, maar ook omdat elk deel weer een andere stem is.
Welke was de eerste ook alweer?
Weet
je ook alweer? Een
hele lange titel. Horloge.
Walk and Down.
In Amerika, Louisiana.
Ja, ook heel leuk die setting. En en toen was het ook nog helemaal nieuw natuurlijk. Met dat hij ook... dat er ook heel racisme in voorkomt. En dat een meisje niet voor vol wordt aangezien. En dus heel veel belangrijke thema's die hij eigenlijk in zo'n boek stopt. Vond ik echt prachtig. Ja.
Maar ook die tweede in Leningrad.
Ja.
Met die twee kinderen. Ja,
die, heel indrukwekkend.
Die is ook heel, ja. En de derde, die in Peru, vond ik ook leuk. In de jaren 80.
Ja, dat is weer heel. Dat is gewoon iedere keer weer een verandering.
Toen de allergrootste dacht ik, mijn god, wel 600 pagina's China. Maar ja, daar is iedereen enthousiast over. En dat is wel iets magisch. Ja, het is voor ons echt een cadeautje, zo'n een nieuwe Morrison Otto binnenkrijgen.
Hoort dus dat ze eigenlijk geen keuze kunnen maken, maar toch noemen ze als eerste het eerste boek. Het mysterieuze horloge van Walker and Dawn. Misschien omdat het verrassingseffect toen ook nog het grootste was. Dat speelt dus rond de Mississippi in de 19e eeuw. Het gaat over wat kinderen en een catalogus met spullen. En ze bestellen een geweer, maar ze krijgen een horloge.
Ja, ze bestellen een pistool, geloof ik.
Een pistool, sorry.
Ja, om de indruk te maken. En dat is ook wel nodig, want het is echt een harde wereld met Ku Klux Klan en meisjes mogen niks. En het is heel heftig.
En het interessante aan dit boek, en dat is tevens het mysterie, is dat het begint met een waarschuwing
van de vertalers.
Zal ik hem voorlezen?
Ja.
Het boek dat je nu gaat lezen is puur fantasie. Elke verwijzing naar gebeurtenissen, plekken, personen of organisaties die bestaan of bestaan hebben, is zuiver toeval. Dit verhaal speelt zich bovendien af in vroeger tijden, rond het jaar 1900. Toen was het nog heel gewoon dat kinderen vanaf een jaar of 10 alcohol dronken en sigaretten rookten. En over gelijkheid werd toen ook heel anders gedacht. Veel mensen geloofden dat meisjes nergens goed in waren en dat zwarte mensen minder waard waren dan witte mensen. Dus schrik niet als je dit soort dingen tegenkomt in het boek. Gelukkig weten wij tegenwoordig wel beter. De vertalers.
Ja, dus wij gingen meteen kijken in het bestand dat we hadden van de brontekst. Wat heeft hier dan in het Italiaans gestaan? Want het is ook belangrijk om te zeggen dat het ook echt is ingekaderd als een soort, alsof je een briefje aantreft op de bladzijde. Ja.
Jawel.
In dat eerste boek, daar had hij juist een voorwoordje van de vertaler. Dat stond er al in het Italiaans.
Ja.
Omdat het in het boek, dat boek is natuurlijk eigenlijk geschreven officieel door een Engels jongetje, Amerikaans jongetje. Of man uiteindelijk. Dus hij doet dan eigenlijk alsof het boek is geschreven in het Amerikaans en dan in het Italiaans is vertaald. En hij heeft dus dat eerste voorwoordje van één pagina. Van er komt racisme in voor en mensen vonden toen dat meisjes niet net zo goed waren als jongens en dat soort dingen. Die staan in dat voorwoordje. En ik denk ook, dat, heb je dat boek?
Oh, het is een pseudo-vertaling.
Ja.
Oh.
En wij dachten toen, ja, als er staat de vertaler, dan is het raar, want wij zijn met twee vertalers. Laten we er dan maar de vertalers van maken, alsof het namens ons en die ghost-vertaler. Oh, die Morosinotto zelf is eigenlijk.
Eva, wil je nog voor de luisteraar even uitleggen wat dat is, een pseudo-vertaling?
Ja, het is, ik vind het echt een fantastisch, schitterend fenomeen. Het spreekt enorm tot de verbeelding. Dat is dus dat een auteur doet alsof het boek dat hij presenteert niet door hemzelf is geschreven, maar vertaald is vanuit mysterieuze verdwenen manuscripten. En er zijn vrij veel ook wel beroemde boeken die eigenlijk pseudo-vertalingen zijn. Zoals de Don Quixote, dat is een pseudo-vertaling. Boris Vian heeft ook wel een pseudo-vertaling geschreven. En een van mijn persoonlijke favorieten, de verhalen van de tweelingbroers van Tonke Dracht, is ook een pseudo-vertaling. Daar staat ook voor in een mini-voorwoordje dat het gebaseerd is op Babylonische overgeleverde teksten of zo. Maar het is dus eigenlijk een genre op zich, de pseudo-vertaling.
Nou, dit boek komt dus in een illustre rijtje te staan. mooi. Ja, en ik dacht, dit boek bestaat uit vier delen en vier hoofdpersonen komen dus in ik-vorm aan het woord. En die kinderstemmen zijn zo goed getroffen. Ik denk dat dat in dit boek het meest opvallend is. Het taalgebruik van die kinderen, een beetje, ja, hoe noem ik die kinderen?
Schooierig, straatjongens.
Beetje straatjongens, inderdaad. Ja, ja.
Het is in de Bajou, dus het is het zuidelijke deel van.
Ja, echt een beetje in dat moerasgebied rond de Mississippi. Zal ik een stukje voorlezen om te horen hoe dat taalgebruik naar voren komt? Sowieso had niemand kunnen voorspellen wat een ongelooflijke ellende er over ons heen zou komen. Als een zomerse onweersbui. Toen ik die middag thuis kwam, stond mijn broer Ray me al op te wachten met de riem in zijn hand. De deuk keek me hoofdschuddend aan en mijn moeder had rode wangen alsof ze gehuild had. Ik had geen idee wat er was gebeurd, maar de deuk sloeg me met zijn vlakke hand in mijn gezicht. Het kwam niet vaak voor dat hij me sloeg, af en toe een tik, meer niet, en zei: "Meneer Kenau heeft ons alles verteld. Wat is dat voor flauwekul met dat pakketje en die $2 die je hebt geleend?" Dat was er dus gebeurd. Die slappeling van een postbode had last van zijn geweten gekregen. Hij wist dat we het niet breed hadden, dat die $2 een flink bedrag was, en dan dat verhaal van Ed, die me zomaar geld had geleend. Kortom, hij had onraad geroken. Daarom was hij voor de zekerheid even langs mijn moeder gegaan, om te vragen of het wel klopte. En die wist natuurlijk niks van een bestelling uit de catalogus van Walker & Dawn. Ze had er ook al helemaal geen geld voor. "Stel het nou maar eerlijk, de Trois," zei Ray met een gemene grijns. "Anders zul je een week niet kunnen zitten, dat beloof ik je." Ze waren echt woedend op me, om een heleboel onzinnige redenen. Ten eerste omdat Knauw het had gezegd dat Eddie en ik rondhingen met dat schorrie-morrie van een Julie, van wie iedereen wist dat ze niet deugde. En we hadden dus blijkbaar zomaar zonder te vragen God weet wat besteld uit de catalogus. Ja, ik vind die woorden zo leuk. Slappeling, schorrie-morrie. Dat soort. Dat is gewoon precies goed getroffen. Eva, welk boek heb jij in detail bekeken?
Ik heb me over de allergrootste gebogen. Dat is een verhaal over Xi Yu. Het speelt zich af in het oude China. En Xi Yu is een meisje dat... ze is begonnen als serveerster. Waar ze in een theehuis, waar ze heel slecht werd behandeld door de baas van het theehuis. En op een dag wordt ze een soort van ontvoerd. Of misschien wilde ze eigenlijk zelf wel mee. Maar ze wordt dan meegenomen door een stel piraten. En vanaf dat moment... Ja, groeit ze eigenlijk uit tot een van de allergrootste piraten van haar tijd. Krijgt een enorme piratenvloot onder zich. En wij volgen haar dus van 6 jaar tot een jaar of 40 volgens mij. Steeds met sprongen van een jaar of 3 of 6. En het is een dikke pil, maar je leest eigenlijk zo doorheen.
En op waar gebeurde gebeurtenissen?
Op een persoon waar iemand die echt heeft bestaan, daar is het op gebaseerd. En het is zo verraderlijk soepel vertaald, dat je bijna zou vergeten dat daar heel veel werk in zit, omdat je gewoon elke keer denkt, ja, maar dit klopt toch, dit is toch gewoon helemaal precies wat er moet staan. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet met vertalen, daar zit veel meer achter. En een zin die dat volgens mij heel mooi illustreert, is, ze moet dan haar eerste opdracht van haar sifu, van de man die haar vechttechniek gaat leren, is om vanuit dat theehuis, eigenlijk op een moment dat ze helemaal niet weg mag, helemaal naar hem toe te komen, heel ver aan de andere kant van de stad. Dus daar rent ze door de stad en dan staat er. Ze versnelde haar pas weer, haar blote voeten petsten op de harde leemgrond. En ik vind dat petsen, ik vind dat zo, ik kan daar zo van genieten, dat is zo... beeldend. Je ziet het echt helemaal voor je. Je hoort het. Je voelt het bijna onder je eigen voeten. En dat is dan zo'n eenvoudig woordje waarvan je denkt, ja, het zal toch wel logisch zijn dat daar staat. Maar tegelijkertijd roept het meteen een hele wereld op. En ik denk, dit boek, deze vertaling zit vol met dat soort woorden die gewoon in al hun eenvoud bijna echt heel goed getroffen zijn.
Ja, en je kon dit dus ook veel vlakker vertalen, want in het Italiaans staat er picchiare, slaan. En ja, je had ook kunnen zeggen, haar blote voeten die sloegen tegen de harde grond van de straat. En dat hebben zij niet gedaan. Het heeft veel meer leven.
Ja, dat is het.
Het leven. Is vertalen met je zintuigen.
Ja, inderdaad. Ja, dus we hebben ze ook dit zinnetje voorgelegd. Of zij er nog iets over wilde zeggen.
Er stond i piedi scalzi che picchiavano contro il triccio duro della strada.
Oh, dat is minder leuk.
En picchiavano is...
Picchiavano is eigenlijk slaan.
Ja, daar moet je wel iets mee. Ja. Het is niet gewoon... stampen of
trappen, ja.
Dus het is het nodigt wel uit om iets te verzinnen, zeg maar.
Maar ik vind Pets ook leuk. Ja.
Je ziet het, nou je hoort het voor je. Ja.
Ja. Ik denk vooral dat het ook een heel goed voorbeeld is van wat jullie net schetsten, van hoe erg jullie je inleven. Ja. Dat het gewoon echt voor jullie leeft en dat daardoor de woorden ook... levende woorden zijn.
Ja.
Ik trap soms wel eens op dat je zelfs in een flow raakt, dat je gewoon aan het vertalen bent. Dat is dan misschien ook niet het moeilijkste hoofdstuk, maar met dialoog of dat je ineens, dat je merkt dat je even weg bent geweest. Zeg maar ik heb het groot voordeel.
Wordt wel altijd nagelezen.
De non die leest altijd alles heel kritisch na, dus die zegt wel eens van, hey, we staan hier in het Italiaans, 6 woorden minder.
Wat voor mij ook een enorme kracht van dit boek is, het zit vol met gevechten en er wordt echt wel vrij veel in gevochten. Normaal gesproken vind ik dat het heel moeilijk om een aandacht bij dat soort scènes te houden. Van die staat daar en toen daar en dan. En ik raak dan een beetje afgedwaald. En dan tegen de tijd dat iemand heeft gewonnen, dan ben ik er weer bij, zeg maar. Dat had ik bij dit boek veel minder. En ik denk dat dat echt ook voor een deel ermee te maken heeft hoe goed deze vertalers zich inleven in wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat het dus, dat je het voor je moet kunnen blijven zien. Ik zal ook eventjes een stukje voorlezen om dat te illustreren. Springend en duikend zwiepte ze met haar zwaard heen en weer en baande zich een weg naar de hut van de kapitein achter in het schip. Vliegend zwaard! Schreeuwde een stem. Yu zakte door haar knieën en op dat moment zoefde er een dolk over haar heen, precies waar een tel eerder haar hoofd was geweest. Ze draaide zich om. Daar stond een magere man met een lange, grijze hangsnor. Hij wees naar haar, maar zij had hem ook al herkend zonder dat ze de tatoeage op zijn vingertop zag. Hoe vaak had ze dat gezicht niet in haar nachtmerries gezien? De man die haar uitdaagde voor een duel was een nachtvlinder.
Dus we hebben ze gevraagd, hoe doen jullie dat?
Ja, en we hadden wel, hier ook wel de oude Kempo-leraar van onze kinderen weer aan zijn jasje getrokken. En toen, die zei ook dat veel van die namen, of eigenlijk allemaal, hè, dit waren ook echt bestaan. Want wij dachten eerst, dat zijn allemaal verzonnen namen, de springende reiger of weet ik wat. Maar dat waren allemaal echt. En die heeft daar wel heel goed mee geholpen. En ook met de wapens en zo. Dus, ja.
En al onze kinderen hebben op Kempo gezeten. Dus die.
Die kennen niet die houdingen.
Nee, maar. Ik had op een gegeven moment ook wel hoor, van, dan gaan ze weer vechten. En weet je wel, misschien hadden er ook wel 100 pagina's afgekund hoor, dat weet ik niet. Maar dat was ook. Maar ik ben heel verrast en dat mensen zo enthousiast zijn en wel die 600 pagina's doorlezen. Maar dat is natuurlijk in de vertaling, doe je er veel langer over. Dus ik op een gegeven moment zo'n volgende vechtscène. Denk je wel van. Maar ik vind het heel fijn om te horen. Maar dat is denk ik wel, als we daarmee bezig zijn, dan ik wil het zien, ja. Ik kan het niet loslaten als ik denk van,
het zal wel kloppen.
Het zal wel kloppen, van die staat daar en die. Nee, dat is, ja.
Wat heel typisch is aan eigenlijk alle werken van Morosinotto is dat hij baseert zich dus heel vaak op dingen die echt zijn gebeurd of hij gaat echt terug naar een bepaalde historische tijd. En hij voert dus heel veel achtergrondonderzoek uit en het klopt ook heel vaak, of klopt eigenlijk altijd wat hij doet. En het lijkt misschien alsof je dan als vertaler maar gewoon alleen maar de auteur hoeft te volgen en dat achtergrondonderzoek zelf niet hoeft uit te voeren, maar zo simpel is het niet, omdat je heel. Het komt gewoon vaak voor dat je het in het Nederlands dan toch net anders noemt. Zeker als je als vertaler wil begrijpen waar het nou precies om gaat, dan moet je toch even al die stappen weer nalopen. En de vertalers van Morosinotto die hebben daar nu ook een heel mooi voorbeeld van, wat we nog even wilden laten horen.
Dat was natuurlijk, dat is wel grappig eigenlijk om te zeggen, denk ik. Die. Omdat je in Nederland was natuurlijk in Canton, hè, in die tijd. En die hadden hun eigen post. En David die vertelt over die posten. Maar die Italianen zaten daar helemaal niet. Dus, en hij noemde dat, die gebouwen.
De 10 huizen of zo?
De 12.
De lekkage.
De factorij.
Ja.
De factorij.
De kantorij. Oh ja. Nee, factorij.
Kan het kloppen?
Ja, factorij is wel.
Hij noemde het gewoon de Jessica's of zo.
Ja, dat had ik ook eerst vertaald. Maar als je dan gaat googlen, dat is gewoon een Nederlands begrip. Omdat het bij onze geschiedenis hoort. Ah, ja. De 12 factorijen. Dus ja, natuurlijk gebruik je dat dan. Ook al staat dat er in het Italiaans staat er gewoon de 12 lange huizen of grote huizen of pakhuizen. Maar ja, dat vind ik dan wel heel mooi om dan die term te gebruiken. Ook al is het misschien wel moeilijk. Maar ja, iedereen kan het opzoeken. En het is gewoon een Wikipedia pagina, de 12 factorijen. En dan zie je ook mooi een foto met een schilderij uit die tijd met de Nederlandse vlag en de Engelse vlag. En
ja, je had ook plattegrond gevonden, hè?
Van Canton uit.
Canton in die tijd.
Ja. Ik denk dat er voor mij meer achtergrond te vinden was over Canton. Want hij, op een gegeven moment gaat dat meisje al die straten door. Wordt ze in dat water gegooid, bruggetje over. En ik heb op een gegeven moment de plattegrond gevonden. En dat, ja, die heeft hij denk ik wel gezien. Daar is hij ook heel sterk in, denk ik.
Ik vind dat dus een goed voorbeeld van hoe in het Italiaans dingen vlakker staan dan ze in het Nederlands kunnen. Ze zeggen ook iets over etenswaren in de allergrootste. Hoe Italiaanse, Chinese restaurants eigenlijk Italiaanse termen gebruiken, maar dat doen we in Nederland anders. Dus daar moet je als vertaler ook een stap extra zetten.
Zo, ik kan me herinneren bijvoorbeeld bij deze had je het op een gegeven moment over ravioli in China.
Oh.
En toen dacht ik van, ja, dat, dus daar hebben we dan maar ja, deegrolletjes of dat dimsum wordt op een gegeven moment al uitgelegd.
En ravioli is dan deeg.
En ravioli zijn natuurlijk wel deegrolletjes. Dus
nee, deegpakketjes.
Of deegpakketjes, ja. Nee.
Oh ja, ja.
Maar ja, zo gaat het bij ons.
Ik heb gekeken naar de Romeinse en de prehistorische twee boeken. En dat zijn ontzettend spannende boeken. Dat Romeinse boek, daar is dus een vervolg van.
De Zoon van de Zee?
Ja, De Zoon van de Zee. Het vervolg daarop gaat over een meisje dat naar Egypte afreist.
Maar dat hebben we niet in het Nederlands.
Nee, Pieter heeft het gelezen en die was heel enthousiast. Dus we hopen heel erg dat dat alsnog komt. Oproep aan de uitgever, oproep aan lezers om, ja, lees dat hele oeuvre en dan wordt er ook meer uitgegeven. Ik heb ook gekeken naar de tijdfixers en dat is een beetje een atypisch boek in wat we nu van Morosinotto lezen. Dat is het gaat over tijdreizen. Er gebeurt een vreselijke ramp, een school ontploft en iemand is uit de heel nabije toekomst teruggereisd om dat te voorkomen. Het is heel ingewikkeld. In het Italiaans hebben ze het boek in twee vormen uitgegeven. Chronologisch. En zoals wij het hier in Nederland hebben gekregen. Dus ja, met lichte tijdsprongen. En het is super spannend en ook super ingewikkeld. Over dat superspannende, ja, dat merk je eigenlijk al aan de eerste zinnen van het boek in de Nederlandse volgorde. Donderdag 18 mei, 13 uur 24, 22 uur en 32 minuten voor zero. Daar zit al, wat gebeurt er dan met zero? Goed. Even na het vijfde uur gebeurt er iets waardoor het leven van Ron Senai voorgoed zal veranderen. Op dat moment ligt hij achterover op een tafeltje met een mes op de keel. Nou, dat is dus niet de ingewikkeldste stuk van tijdfixers. Maar Pieter heeft daar wel wat over verteld.
Nou, daar zaten wel wat moeilijke passages in om te vertalen. Ik weet dat ik op een gegeven moment met mijn handen in het haar zat van dat ik jou erbij heb gehaald. Dat is dat hij op een gegeven moment gaat uitleggen. Dat hij weer teruggaat in de tijd.
Dat is ook bijna niet meer te
snappen. Maar ja, dat was ook op een gegeven moment. Het is ook bijna niet meer te snappen in je hoofd.
Nee, het is echt heel bizar. Ja,
ja. En ik weet nog dat ik toen de Duitse vertaling erbij had. En dat komt bijna nooit voor, maar toevallig was die... Hij komt het nooit voor, maar...
Die was eerder uit.
Die was eerder uit, dus dat is dan toch leuk om erbij te houden. Te kijken wat voor oplossingen ze hebben. Maar die had op een gegeven moment maar een halve bladzijde weggelaten van...
Van dat lastige.
Dus, toen dacht ik, ja, zo kan het dus ook. Maar ik heb wel mijn nonnen toen bijgehaald. En we hebben toen echt een hele avond... Op 10 zinnen gezeten. Van,
dan probeer je het logisch te snappen. Ja, dus, van, oh, dus zo. Ja. En dan komt hij en dan terug. Ja. Ja, toen op een gegeven moment hadden we, ja, het klopt wel. Dus, het klopt wel.
Je kunt hem dus chronologisch lezen. En dus volgens de volgorde die wij nu lezen. Want in Nederland hebben we maar één editie. Maar achterin het boek hebben ze dus een... lijst gemaakt, waardoor je zelf aan de hand van die lijst kunt springen in het boek. Nou, ik ben daar wel aan begonnen. Dit leest ook al gewoon fantastisch spannend.
Het is niet fijn om de hele tijd naar achter te moeten bladeren om te kijken waar je volgende hoofdstuk begint.
Nee, je zou je kunnen voorstellen dat je dit als e-book dan wel zo zou uitgeven. Dat ik kan me voorstellen dat technisch nog wel te overwegen is. Nou, dat... Nog een vraag aan uitgeverij Pelkmans. Sorry jongens.
Nou, als we dit dus allemaal samenvattend beschouwen, wat is dan onze conclusie over Morosinotto?
Ja, wat maakt hem nou eigenlijk zo goed?
Ja, en wat maakt de vertalingen ook zo goed?
Ja, ook dat natuurlijk.
Wat ik zo krachtig vind aan die boeken, is dat ze je meenemen naar een heel andere tijd, een andere plek. Het is spannend. Die personages zijn echt lovable. Ja, ze zijn niet perfect. Dat zeggen de vertalers zelf ook.
Ja, dat maakt ze juist zo leuk.
Ja. En het is heel realistisch.
Ja.
Dus ik heb 2 vonkelrode sterren heb ik aan Dieter voorgelezen. Die toen was 13. Maar door de hoeveelheid sterfgevallen heeft ze op een gegeven moment gezegd... Nou, pap... Stop maar. Moest ik het uitlezen om te zeggen hoe het afliep?
Ja, dan gaan veel mensen dood. Ja. Ja. Het is best een harde werkelijkheid die wordt beschreven. Maar ook ontzettend leerzaam daardoor.
Ja, en ook wel echt dingen om je aan vast te houden. Bij de allergrootste leert Yu steeds meer op haar... Ja, haar innerlijke kracht, haar ki te vertrouwen.
Klopt. En dat is eigenlijk bij de tweeling uit de vonkelrode sterren ook zo. Ze zijn elkaar uit het oog verloren, want ze zijn allebei in een andere trein beland. Maar ze weten gewoon dat de ander nog leeft.
Dat weten ze, terwijl toch gewoon uit alle berichten die doorkomen, zou je moeten opmaken.
De feiten zeggen, ze moet dood zijn, maar hij weet, mijn zus leeft.
Ja.
Dus die intuïtie of zo, ja, dat, en de hoop, die spelen ook een belangrijke rol. Ja, dat is heel mooi. Nou, we kregen nog leuk bericht van Manon en Pieter. We kunnen dus eindigen met een primeur, hè Daan?
Ja, super zeg. Ja, ze waren net bezig met een spoedvertaling van Francesca Albanese, de Verenigde Naties rapporteur over Gaza. Maar ze zijn ook bezig met de nieuwe Davide Morosinotto, New Yorkse begin 20e eeuwse roman. En Morosinotto komt van 7 tot 10 mei naar Nederland en België.
Joehoe!
Ja. Er is nog geen schema, schrijf maar om. Maar dat zijn in elk geval de data. En het nieuwe boek moet dan op 4 mei in de winkels liggen. Dus...
Ik ga voor de deur liggen.
Ja, precies. En onze luisteraars kunnen nu dan de rest van het oeuvre gaan lezen. En dan zijn ze 4 mei, denk ik. Dat is wel haalbaar.
Precies, op
dan
tijd
zijn
klaar.
Ze bij.
Ja, ja voor ja. Dat nieuwe boek.
Ik verheug me.
Ik ook heel erg.
Ja.
Dank jullie wel weer. En tot de volgende zolder.
Tot de volgende.